Nu wel. Goed. Fijn. Welkom allemaal. En ook u, die vanavond met ons verbonden bent of op een later moment mee luistert. We beginnen deze avond met het zingen van Psalm 105, vers 5 en 7. Psalm 105, vers 5 en vers 7. Ik lees met u vanavond opnieuw Genesis 15. Genesis 15 is de schriftlezing in deze avond. En na de lezing van Gods woord zingen we Psalm 74, vers 2. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen. Als ook vers 19 dus. Psalm 74, vers 2 en 19, na de lezing van Gods woord. Na deze dingen geschiedde het woord van de Heere tot Abram in een gezicht, zeggende: vrees niet, Abram, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abram: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Voort zeide Abram: zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En ziet, het woord van de Heere was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn. Maar die uit uw lichaam voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide, zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. Verder zeide de Heere tot hem, ik ben de Heere die u uitgeleid hebt uit Ur der Galdeeën om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zeide, Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide tot hem, neem mij een driejarige vaars en een driejarige geit en een driejarige ram en een tortelduif en een jonge duif. En hij bracht hem deze alle. En hij deelde ze midden door. En hij legde elks deel tegen het andere over. Maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neder op het aas, maar Abram joeg het weg. En het geschiedde, als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abram. En ziet, een schrik en grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abram, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En ze zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken 400 jaar. Doch ik zal het volk ook richten, het welk zij zullen dienen. En daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. Gij zult in goede ouderdom begraven worden. Het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En ziet, daar was een rokende oven en vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Tenzelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abram, zeggende, aan uw zaad heb ik dit land gegeven. Van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat. De Keniet, de Keniziet, de Kadmoniet, de Hetiet, de Veriziet, de Revaïten, de Amoriet, de Kanaaniet, de Girgaziet en de Jebusiet. Tot zover de lezing van Gods woord. Laten we samen bidden. We buigen ons, Heere, voor u. Om u allereerst hartelijk en ontmoedigd te danken. Voor uw bewarende en dragende hand, waardoor we hier kunnen zijn. En ook voor uw langmoedigheid en trouw, waardoor u hier ons in de gelegenheid stelt om te luisteren naar de uitleg van uw woord. Of thuis ons in staat stelt om mee te kunnen luisteren, omdat u daarvoor ook de middelen aanreikt. Heb ontmoedig dank daarin, Heere, voor uw genadige goedheid. En in bijzonder ook voor de bewogenheid die daarachter schuil gaat. Daarvoor heeft u redenen willen nemen uit uzelf. Zoals u dat ook laat zien in de geschiedenis die voor ons vanavond ligt opengeslagen. U kwam vanuit het duister tot Abraham. En in die ene beweging, Heere, openbaart u uzelf vrijmachtig, soeverein, maar ook ontfermend. En we bidden u, Heere, geef dat we dat ook persoonlijk in ons leven mogen leren verstaan. De diepte die daarin ligt, troost, zekerheid en houvast, maar ook de huiver. U bent een licht en in u is gans geen duisternis. Het is ook vreemd aan u, aan wie u bent. Dat u het dan behaagt om het licht dat u bent te laten schijnen over de duisternis die wij over ons leven hebben uitgeroepen. Dat is alleen maar te danken aan uw onbegrijpelijke en eenzijdige liefde. Aan hem die achtergelaten wilde worden in de duisternis. Om zo plaats te maken en ruimte te scheppen voor het licht van uw genade. Bid u, Heere, geef dat dat ook in mag vallen in ons hart en in ons leven. En dat u daarvoor ook deze avonden wilt gebruiken. Maar geef dat we ook vertrouwd mogen raken met uw woord. Als ook met bijbelse begrippen die uw woord ons aanreikt. Schenk daarom ook uw zegen, Heere, zowel in de uitleg, in het luisteren, in de toepassing van uw woord, in het verwerken ook daarvan. En het verwerken van het woord van u gaat altijd samen ook met uw dagelijkse leiding door alles heen. Het zij door perioden van vreugde, zegen en dankbaarheid. Het zijn tijden van verdriet, verslagenheid, pijn. Heere, juist dan ook wilt u beproefd worden op wie u zegt te zijn. En geef dat zo vanavond uw woord ook meegedragen mag worden in stilte en in ons hart. Gedenk de gemeente, met alle zorgen die er zijn, vreugde die er ook leeft op verschillende adressen. Maar als we het hebben over zorgen ook in het gebed tegenover u, dan gaan onze gedachten ook heel in het bijzonder uit naar Henk en Hedy Messenmaker. Dat u met hen zijn, Heer, ook in het waken bij het bed van uw moeder en schoonmoeder. Geeft u hen daarvoor de kracht die ze nodig hebben. Ontfermt u zich ook over het leven van moeder. En wees gij haar ook op de rand van de eeuwigheid, een God van genade. Ondersteun en sterk de kinderen. En schenkt u hen ook de kracht die ze nodig hebben in deze intensieve tijd. Hoor ons zo, om Jezus wil alleen. Amen. Ik denk dat ik per ongeluk, maar dat vindt u vast niet erg, op Psalm te veel heb opgegeven. Maar laten we het maar gewoon doen, ja. We zingen de psalm ook. Psalm 85, vers 1 en 2 en daarna. Dan luister ik met u naar de betekenis van Genesis 15. Psalm 85, vers 1 en 2. Thank you. Wel, de laatste keer dat we elkaar ontmoet hebben in dit verband zijn we begonnen met hoofdstuk 15. En het is ook mooi dat dit hoofdstuk aan het einde van dit winterseizoen op deze laatste avond afgerond kan worden als de Heere dat ook geeft, omdat dit hoofdstuk ook een eenheid vormt. Hoewel het over verschillende thema's gaat die de Heer hier aan de orde stelt. We zagen in de verse 1 tot en met 6 dat de Heere vooral ook de belofte van nageslacht centraal stelde voor Abraham. Abraham die ook aan de Heere vroeg in vers 2. Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga? En de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Dus in het stellen van die vraag deed Abraham al een voorstel aan de Heere. Dat was niet omdat Abraham twijfelde of God wel of niet die belofte wilde vervullen of ook zal vervullen. Maar Abraham stelde die vraag wel naar aanleiding van of de Heer die belofte kan vervullen in zijn leven. En voor Abraham was het eigenlijk al duidelijk dat de Heer dat niet kan doen, zagen we de vorige keer, vanwege zijn hoge leeftijd die hij al bereikt. En vanwege het pijnlijke feit dat zijn vrouw onvruchtbaar was en zij beiden dus ook kinderloos waren. Nogmaals, Abraham twijfelde niet aan de kant van de Heere, of de Heere het wel of niet kon. De twijfel die groeide bij Abraham in de loop van de jaren aan zijn kant, gelet op de situatie waarin hij en zijn vrouw verkeerden. Wel, dat was het eerste thema, het thema van nageslacht. De Heere bevestigde zijn belofte waarmee hij Abraham geroepen had uit Ur der Chaldeeën. We lazen dat ook in Genesis 12 toen aan het begin van dit winterseizoen. En nu trekt de Heere die lijn door. Wat we ondertussen ook zien gebeuren, en dat is kenmerkend voor de geschiedenis van de aartsvaders, is dat de belofte van de Heere steeds concreter inhoudt en ook relief, kleur gaat krijgen. Wat in Genesis 12, de eerste versen, maar een paar woorden zijn, wordt in de loop van de geschiedenis van de aartsvaders steeds meer en meer concreter. Dat geldt ook voor het andere thema wat de Heer hier aan de orde stelt, ook naar aanleiding van de vraag die Abraham stelt. En let u ook even op de overeenkomsten tussen vers 2 en vers 5. Beide vragen worden op dezelfde manier ingeleid. Vers 8 bedoel ik, Heere, Heere, waarbij zal ik weten? En eigenlijk begon ook in vers 2 diezelfde vraag. Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen ben? Tussen het stellen van die vraag in vers 2 en het stellen van die andere vraag in vers 8 ligt wel enige tijd. Zo blijkt indirect uit de manier waarop de Bijbelschrijver deze geschiedenis heeft beschreven. Waaruit kunnen we dat opmaken? Wel, als de Heere die eerste belofte aan Abraham bevestigt en opnieuw onderstreept dat God betrouwbaar is, dan roept hij Abraham naar buiten, vers 5, en Abraham krijgt dan de opdracht van de Heere om de sterren te tellen. Wel, dat mag natuurlijk ook veronderstellen dat de Heere in de late avond of in de nacht tegen Abraham spreekt. In ieder geval op een moment dat het ook om Abraham heen duister geworden is. Het tweede moment, wat dan begint bij vers 7, ik veronderstel met verschillende uitleggers dat dat in de middag plaatsvindt, of aan het begin van de avond, omdat we zo meteen ook zullen zien dat het begint te schemeren. Dat ziet u in vers 12. En op enig moment wordt het zelfs ook helemaal donker, vers 17. Met andere woorden, het gaat dan wel over twee verschillende thema's, maar het moment waarop de Heere die twee verschillende thema's aan Abraham opnieuw bevestigt, volk en land, twee aparte thema's, daar ligt enige tijd tussen. Waarom heeft dat een reden? Ik vermoed van wel, maar ik spreek het ook nadrukkelijk uit als een vermoeden, om ook uit te leggen aan Abraham die belofte klinkt, zowel de belofte van nageslacht als ook de belofte van land, op het moment dat het donker begint te worden of al donker is geworden om Abraham. En we zullen zien hoe de Heere daar ook gebruik van maakt, van die duisternis die ingevallen is over het leven van Abraham. Maar daar ligt voor vanavond al meteen wel een lijn naar ons persoonlijk leven. En ik bedoel dat niet om allerlei dingen te gaan vergeestelijken. We zullen zo meteen ook zien dat je daar een hele verkeerde kant mee opgaat als het gaat om vergeestelijken. Maar in de donkerste nachten schijnen Gods beloften het felst en het scherpst. En ik hoop dat u dat voor vanavond ook meeneemt. In de donkerste nachten, in ons persoonlijk leven of in de omstandigheden waarin de Heer ons kan brengen, schijnen Gods beloften het felst en worden ze het scherpst gezien als het licht van God daarop valt. Dat is ook de les die Abraham gaat leren. Met alle omstandigheden waarin zijn leven verkeert en Abraham kan er niet meer doorheen kijken. Het is de Heere die hem uit die omstandigheden brengt, naar buiten letterlijk, vers 1 tot en met 6. Of midden in die duisternis zich openbaart als een God van licht en daarin van hel. En zo ook licht laat vallen op de betekenis van zijn belofte en van zijn woorden. Wel, de Heere spreekt tegen Abraham. En als de Heere spreekt tot Abraham, dan is Abraham ook degene die zowel bij de belofte van nageslacht, vers 1 tot en met 5, als ook bij de belofte van land, vers 7 en verder, op dezelfde wijze reageert. Op welke manier? Zoals dat midden in die gedeelte, en je mag dat lezen, vers 6, als een scharnier tussen die eerste belofte en die tweede belofte, Abraham in de Heere gelooft. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. De woorden worden heel vaak betrokken, natuurlijk ook vanuit de achtergrond van het Nieuwe Testament. Op die eerste belofte, de belofte van nageslacht, beloofde zaad, de beloofde Messias, de Heere Jezus Christus. Maar om te kunnen geloven dat God dit land waarin Abraham op dit moment als een soort toerist, gast, vreemdeling verkeert, is hetzelfde geloof nodig als het geloof in Gods Messias. Het Oude Testament verbindt die twee heel nadrukkelijk met elkaar. De belofte in de komst van de Messias en de belofte in de komst van het land, aankomst in het land. En het is ook om die reden dat bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament Lucas 2 heel nadrukkelijk daar weer op teruggrijpt. Door God te laten zien dat de Heere in die donkere tijd van de Romeinen uiteindelijk rekening houdt met zijn eigen woord en met zijn eigen belofte. En Jozef en Maria stuurt naar een plaats, Bethlehem genaamd, waar God zijn verbond en belofte van Messias en van land aan heeft verbonden. Ik zeg dat heel nadrukkelijk om ook duidelijk te maken dat dit natuurlijk ook actuele betekenis heeft voor vandaag de dag. Naar mijn diepe overtuiging horen die beide heel nadrukkelijk samen. De belofte van de Messias en de belofte van het land. Maar dat is voor later ook. De Heere gaat verder met spreken en daarmee zet vers 7 in. En opmerkelijk is dan in de manier waarop de Heere zich nu anders aan Abraham, tot Abraham wendt dan daarvoor. Toen de Heere voor de eerste keer tot Abraham sprak, zei de Heere: ik ben u een schild, vers 1, uw loon zeer groot. En toen de Heere vervolgens inging op die eerste vraag van Abraham, waarbij zal ik het weten, was het de Heere die daar ook een antwoord op inging. Er ontstond een dialoog. Voor het eerst in het boek Genesis ontstaat er een dialoog die zich concentreert op Gods belofte. Maar als het gaat om de belofte van het land, dan komt de Heere nadrukkelijk van zijn kant, vers 7. Ik ben de Heere die u uitgeleid hebt uit Ur der Galdeeën. En je hoort in die anef van deze woorden die God spreekt tegen Abraham, ook de vertrouwelijke aanhef die we iedere zondagmorgen horen, als Exodus 20 wordt gelezen als eerste schriftlezing in de eredienst. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Met andere woorden, ik trek die lijn heel even, met andere woorden, als God in Exodus 20 zo verschijnt aan het volk bij de Sinaï en heel nadrukkelijk zich zo ook openbaart, ik ben de Heere, trekt de Heere in Exodus 20 de lijn dus terug naar het moment dat voor vanavond onze aandacht vraagt. De Heere trekt lijnen. God is geen God van stippellijnen, van momenten, van een gebeurtenis hier en een moment daar, maar de Heere trekt lijnen. En laat zo zien dat hij boven alles staat, boven de geschiedenis staat, toen en ook nu. En dat die grondlijnen die God hierin laat zien, ook in de anen waarmee hij spreekt, eigenlijk ook betuigen, beleiden dat de Heere regeert door alles heen. Vandaar ook dat heel nadrukkelijk op de voorgrond staat in vers 7, als ook in Exodus 20, ik ben de Heere. En dan pas uitgelegd wordt wat hij heeft gedaan, uitgeleid uit Ur der Chaldeeën. Met die aanhef die de Heere hier gebruikt om Abraham aan te spreken en zo de betekenis en de betrouwbaarheid van zijn belofte van land verder uit te werken aan Abraham, doet de Heere met eerbied gesproken een stap terug. We zagen bij de belofte rondom de Messias dat de Heere tegen Abraham zei: ga naar buiten en kijk omhoog, tel de sterren. Maar als het gaat om de belofte van land, dan is het de Heere die in die aanspraak, ik ben de Heere die u uit Ur der Chaldeeën uitgeleid hebt, in één keer Abrahams gezicht omdraait terug naar het moment waarop het begon. Toen God Abraham vrijmachtig, soeverein en in zijn verkiezing handelen wegriep uit Ur der Chaldeeën. Met andere woorden, het begin van alles, ook het begin van de belofte van land, ligt in God die roept. Het begin van alles, ook de belofte van het land, ligt in God die roept. Het is alsof de Heere tegen Abraham zou zeggen: Abraham, je denkt toch niet dat ik je tevergeefs geroepen heb uit Ur der Chaldeeën. Zo ben ik niet en zo ga ik ook niet met mensen om. Door ze wel ergens vandaan te halen, maar niet te brengen op de plaats waar ik ze wil hebben. Ik trek maar meteen die tweede lijn ook naar u en mijn leven. Zo is de Heere vandaag de dag ook niet. Ik weet niet hoe het u vergaat als u de Heere mag kennen. Dan zijn wij geneigd om altijd de vraag te stellen: waar is de Heere nou eigenlijk begonnen? Wanneer is de Heere nou begonnen in je leven? Die vraag kan soms ook heel verwarrend zijn. Zeker voor mensen die van kinds af aan de Heere mogen vrezen. Of op een hele geleidelijke wijze in hun kinderjaren en in hun jeugd door de Heere zijn getrokken. Ik denk dat naarmate het leven vordert, deze twee verschillende type mensen die de Heere mogen kennen, elkaar steeds meer gaan herkennen in uiteindelijk hetzelfde uitgangspunt. Dat begin ligt niet in een datum, een moment in ergens in je levensjaren, maar dat begin ligt in God, in de Heere zelf. En dat is tot troost voor degene die geen datum, tijd of plaats kunnen aanwijzen in hun leven. Dat is ook niet wat de Heere van u vraagt trouwens. En het wordt tot troost voor degene die in de loop van hun leven hun tijd, plaats en datum hebben moeten inleveren, omdat ze hun bekering verzondigd hebben. En weer opnieuw op de knieën moesten gaan met de vraag: Heere, wilt u nou zelf uw eigen werk bevestigen? Ik ben de Heere die u uit Ur der Chaldeeën heb uitgeleid. Ik mag dat denk ik nu wel eens een keer zeggen. Ik denk vaak aan Weiler dominee Thanus. Die was voor ons een vaderlijke vriend en die vertelde een keer dat hij wel eens een moment had gehad in zijn ambtelijke loopbaan dat hij werkelijk alles kwijt was. Zijn roeping, maar ook zijn genadestraat. En toen aan de Heer had gevraagd: Heere, wilt u mij nog een keer de gelegenheid geven dat ik mag bijtekenen? Nou, dat geldt niet alleen voor een ambtsdrager, maar dat geldt denk ik ook wel voor meerdere mensen die de Heere mogen vrezen. Dat als je alles kwijt bent, dat je dan uiteindelijk alleen maar terug kunt vallen op die eerste woorden waarmee de Heere in vers 7 Abraham opnieuw roept: ik ben de Heere. Dat staat buiten kijf, Abraham. Ik heb je uitgeleid uit Ur der Chaldeeën om dit land te geven en dat erfelijk te bezitten. Tegen die achtergrond moeten we ook de reactie van Abraham trouwens plaatsen. Als hij dan tegen de Heere zegt: Heere, Heere, waarbij zal ik dat weten dat ik het erfelijk bezit en zal? Die vraag wordt niet gesteld vanuit ongeloof. In de zin van: Heere, u kan dat nu wel zeggen, maar als ik om me heen kijk, dan zie ik heel veel Kanaanieten om een tent zwerven. Ik zie grote steden en als ik in de tent kijk, dan ontmoet ik daar alleen maar mijn vrouw. En meer ook niet. Geen nageslacht. Laat staan dat mijn nageslacht ooit dit land zou mogen bezitten. Nee, het is Abraham die hier door gaat vragen aan de Heere om ook verzekering, bevestiging te ontvangen van Gods belofte die de Heere in vers 7 opnieuw herhaalt. En ik haast me direct om te zeggen Dat het ook op een andere manier duidelijk wordt dat Abraham hier niet vanuit het ongeloof reageert, omdat God op een hele tere, rustige, voorzichtige wijze ingaat op dat verzoek. God mag dus bevraagd worden, beproefd worden op zijn betrouwbaarheid. Dat vindt de Heere met eerbied gesproken niet erg. Daar wordt hij ook niet boos om. Daarin eerbiedigen we hem in zijn betrouwbaarheid. Zoals God een mens wil beproeven als het gaat om de oprechtheid van het geloof. Zo mag een zondaar God beproeven als het gaat om de oprechtheid van Gods belofte. De Heere gaat in op dat verzoek van Abraham en hij stelt dan een teken voor. Vers 9 zit ik nu. Een aantal dieren moet Abraham halen. Een vaars. Wel, dat hoef ik in deze omgeving niet uit te leggen wat dat is. Dat is een koe die nog niet heeft gekalfd. In Sliedrecht moest ik dat wel. Meer naar het westen. En een driejarige geit. Een driejarige ram, tortelduif en een jonge duif. Abraham deelt ze door, midden door, en legt de delen van de dieren tegenover elkaar, vers 10, maar het gevolgde deelt hij niet. Nou, even zo'n voorbeeld van vergeestelijken wat hieraan ontstaat, dan zie je dat uitleggers nogal aan de haal gaan ook met de getallen. Als je de dieren die deelt bij elkaar optelt, 2 keer 3, kom je op 6. En dan nog eens een keer vogels samenneemt, aldus deze uitleggers, dan zit je op 7. En dat is natuurlijk een bijzonder getal. En er wordt dan ook het nodige van gemaakt. Nou, ik denk niet dat we zo ver moeten gaan. Integendeel, ik denk dat we eerst eens moeten afvragen, waar komt eigenlijk dit gebruik vandaan? De tijd ontbreekt mij om dat allemaal te illustreren aan de hand van teksten die ook uit de tijd van de aartsvaders afkomstig zijn. Dan moet u dan denken aan spijkerschriftteksten die later ook vertaald zijn. Maar er zijn nogal wat van die teksten gevonden die uitleggen en ook beschrijven hoe het sluiten van een verbond plaatsvindt in deze cultuur. Dat gaat ook op die manier aan de hand van dieren. Dieren die gedood worden. Het kan op verschillende manieren gebeuren, dat wanneer een verbond wordt gesloten tussen 2 koningen bijvoorbeeld, of tussen een koning en een belangrijke ambtenaar, de koning staat dan boven die ambtenaar, dat die ambtenaar een dier of 2 dieren in zijn hand heeft, bijvoorbeeld een lammetje, en de nek breekt van het lammetje, om duidelijk te maken tegenover de koning, als ik het verbond verbreek, is dit mijn lot. Dan heeft u het recht om ook mijn nek te breken. Soms gebeurt dat ook door 2 gelijkwaardige partijen. En wat je dan ziet is hetzelfde als hier, is dat de dieren dus gedeeld worden, uit elkaar worden gelegd. Wel, die delen, die lichaamsdelen, die lopen dan leeg. Dat kunt u zich voorstellen, dat bloed dat stroomt dan zo naar binnen. En over dat bebloede pad wat dan ontstaan is, lopen deze 2 partijen, 2 koningen naar elkaar toe. Hun voeten worden natuurlijk rood van het bloed. En als ze dan in het midden van die dieren staan, dan geven ze elkaar de hand of ze maken een eedzwering, zo'n gebaar van eedzwering, om duidelijk te maken dat het verbond dat ze hebben gesloten leeft op grond van het bloed. Positieve kant. De negatieve kant is dat wanneer ze daar dan ook staan, ze tegenover elkaar uitspreken dat wanneer één van beiden het verbond verbreekt, hem dit lot treft. Hij wordt gedood, want het verbond is dan ook gestorven. Wat we hier zien gebeuren is dat de Heere een bekend, in ieder geval voor Abraham, een bekend teken uit zijn tijd, uit zijn cultuur, zich toe-eigt. We zullen dat in Genesis 17 opnieuw zien, dat de Heere een bekend teken, het teken van de besnijdenis, wat ook in de cultuur en in de wereld van Abraham veelvuldig voorkwam, neemt, uitkiest en daar een andere betekenis aangeeft. Nu, we zien dat later ook gebeuren bij het Pascha, broodmaaltijd, een bekend iets. God neemt dat teken en geeft daar een andere betekenis aan. En hetzelfde gebeurt dan later in het Nieuwe Testament met de doop. Een bekend teken. Er is niemand in het Nieuwe Testament die aan Johannes vraagt, Johannes, waarom duw jij die mensen onder water? Het is een bekend gebruik. Johannes krijgt wel de vraag, wat betekent jouw doop? Welke betekenis geef jij aan deze voor ons bekende handeling waarvan we allemaal weten, dit is doop? Waarom doet God dit? De Heer is toch immers vrij machtig. Hij kan aan Abraham iets nieuws geven, wat nog door niemand is bedacht, om daarmee ook het bijzondere karakter van het verbond dat hij met Abraham gaat sluiten, nog eens een keer extra te onderstrepen. Zo'n bijzonder gebruik, wat nog nooit ergens gehanteerd is, en dus ook misschien niet eens bevuild is door misbruik, het sluiten van dat verbond, dieren die gedeeld worden wel. De mensen toen waren net als nu ook niet te vertrouwen. Er is menig verbond gesneuveld op goede beloftes en mooie voornemens. En uiteindelijk liep dat spaak. De belangrijkste reden is dat de Heere door het kiezen van een bekend gebruik zijn woord zo dicht mogelijk in het dagelijks leven wil brengen. Denk maar aan de tekenen van doop en avondmaal. Zondagmiddag, als de Heer het geeft, wordt er weer gedoopt. Dat water komt uit de kraan, uit hetzelfde water dat u gebruikt om uzelf te wassen of te douchen, te drinken. We doen het elke dag. We gebruiken elke dag water. Waarschijnlijk heeft u net als ik vandaag 2 keer brood gegeten. Wel, door die eenvoudige tekenen uit te kiezen, brengt de Heer het bijzondere van zijn woord in het dagelijks leven. En dat gebeurt hier ook. Zeker, ik geef u direct gewonnen, niet elke dag wordt er een verbond gesloten in de tijd van Abraham, maar regelmatig, hij moet dat trouwens later ook nog eens een keer doen met een paar vorsten, regelmatig worden er wel verbonden gesloten. Daar Abraham weet dus meteen wat de Heer dan ook van plan is om te gaan doen. Deelt het dieren door, ik zit nu in vers 11. En terwijl daar die aas ligt, komen er ook vogels aan. Vanuit de grondtekst kun je de conclusie trekken dat het misschien om onreine dieren gaat. Aasetende vogels. En wat je dan meteen ziet gebeuren bij een aantal uitleggers, en ik zeg dat omdat ik vermoed dat sommigen onder ons dat ook wel hebben gelezen, is dat volgens sommige uitleggers die aasetende vogels de heidenen symboliseren. Die zich dan allemaal storten op die aasdieren die daar liggen, en dat is dan het symbool voor Israël. En de aartsvader Abraham die rent daar dan omheen al zwaaiend en schreeuwend om die dieren weg te houden. En dat symboliseert dan de trouw en de zorg en de waakzaamheid van deze aartsvader. Nou, u voelt wel aan, ook op de manier waarop ik die uitleg nu weergeef, dat we dan over de rand van de schrift gaan. Wanneer mag je zo'n lijn trekken? Op het moment dat de Bijbelschrijver zelf een signaal geeft dat wat hier gebeurt, we niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk moeten lezen. En dat signaal geeft de Bijbelschrijver hier niet. En uit eerbied van de schrift doen wij het dan dus ook niet. Vergeestelijk is naar mijn overtuiging ook een blijk van iemand die niet studeert. En dat zeg ik niet vanuit de hoogte, maar wel om het ook even allemaal te relativeren aan het vergeestelijk. Abraham staat er. En tegelijkertijd, als je dat beeld zo oproept, die dieren die daar liggen, die delen, die worden uitgelegd, die vogels die zich dan op dat aas proberen te storten, en Abraham die daartussendoor rent om die dieren op afstand te houden, het geeft wel iets weer van de eenzaamheid van dit moment. Waarom komt God niet? Alles ligt toch klaar? Waarom staat hij niet meteen aan de andere kant en geeft Abraham de opdracht om aan tegenover hem te gaan staan, zoals Abraham dat ook mag verwachten vanuit zijn tijd en vanuit zijn cultuur, en dat ze samen stap voor stap naar elkaar toekomen. En zo op dat moment, als de Heere daar is en Abraham daar staat, ook het verbond wordt bekrachtigd in het bloed van de dieren die daar worden neergelegd. God laat op zich wachten. Waarom doet de Heere dat? En waarom moet Abraham niet alleen wachten, maar waarom begint het ondertussen, vers 12, ook donker te worden? En dan moeten we wel opletten. Als de Bijbelschrijver in het Bijbelboek Genesis aandacht vraagt voor de zon die ondergaat, dan is dat niet alleen een sfeertekening wat hier wordt getekend. Het idee dat het, nou ja, zo rond een uur of twee 's middags Abraham die dieren doormidden heeft gehakt en hij ligt daar uren te wachten. Op een gegeven moment moet hij overeind springen om die vogels weg te jagen. En dan kan hij weer even gaan zitten en dan begint het weer allemaal. En ondertussen tegen een uur of half negen 's avonds in het land van Israël begint het al donker te worden. Urenlang moet Abraham wachten. Nee, als de zon ondergaat in het Bijbelboek Genesis, dan is er iets anders aan de hand. Ik wil het illustreren aan de hand van Jacob bij Bethel. Kijk je maar even met me mee. Dan zitten we in Genesis 28, als ik het goed heb. Genesis 28. En ik kijk dan even met u naar vers 10 en 11. Jacob die moet dan vluchten uit de tent van zijn ouders, Genesis 28, want Esau heeft het zijn zinnen op hem gezet. En dan staat er in vers 11, en hij geraakte op een plaats, dus het was niet zijn opzet. Hij was er trouwens nooit van plan geweest. Jacob was van plan geweest om die zegen te krijgen en 's avonds gewoon weer op zijn eigen bed, in zijn eigen tent, te kunnen liggen. Maar hij geraakte op een plaats waar hij vannachtte. En dan staat er even zo tussen twee haakjes, want de zon was ondergegaan. En dan denk je, dat moment is natuurlijk heel belangrijk, want midden in de nacht, dan droomt Jacob van die ladder die pal op de plaats staat waar Jacob ligt. En Jacob die slaat dan in zijn droom zijn ogen op en hij kijkt zo van beneden naar boven en hij volgt die engelen die naar boven gaan. En onderweg ziet hij dat er ook engelen naar beneden komen. En als hij uiteindelijk boven is gekomen met zijn ogen, ziet hij God op de troon zitten. Wel, dat kan natuurlijk alleen maar in de nacht zijn. En dan zegt de Heer dezelfde woorden als wat hij hier in ons hoofdstuk vanavond tegen Abraham zegt. Ik ben de Heer. Maar er is nog een moment dat Jacob in een nacht terechtkomt. En dat is wanneer hij terugkomt uit de streek waar Abraham door God vandaan werd geroepen. En hij komt dan voor het eerst na jaren weer het beloofde land binnen. Tenminste, dat is hij van plan. Maar hij aarzelt. Hij zet dan al zijn bezittingen over. Ook zijn vrouw en kinderen. En hij blijft dan alleen achter. Dat is in Genesis 31. Of Genesis 32, excuus. En in die nacht springt er opeens een man bovenop hem, dat is vers 25, en er ontstaat een strijd op leven en dood. Het woord dat hij gebruikt wordt in het Hebreeuws maakt duidelijk dat die man probeert om Jacob op zijn buik te krijgen, bij zijn hoofd vast te grijpen en met één ruk zijn rug te breken. Jacob voelt het dus aan. Dit is alles of niets. En in die worsteling komt hij tot de ontdekking dat hij worstelt met de Heer. En Jacob wordt dan geraakt in zijn kracht, in zijn heup, zodat hij zich niet meer kan afzetten in die worsteling. En het enige wat hem dan nog rest is om de hals gaan hangen van die worstelaar. En hij roept dat dan uit, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. En dan zegent de Heer Jacob en Jacob komt dan tot de belijdenis, vers 30. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. En direct daarna staat, en de zon rees hem op. Dus de zon gaat niet op, nee, de zon rees voor hem op. Als hij door Peniel was gegaan en hij was hinkende aan zijn heup. Nou, dat bedoel ik net met mijn opmerking. Als in Genesis aandacht wordt gevraagd voor de zon die ondergaat hier bij Abraham en de zon die ondergaat bij Jacob, dan is er meer aan de hand dan alleen even het scheppen van sfeer, het tekenen van een situatie. Dan gebeurt er iets. En dat is ook hier het geval. De zon gaat langzaam maar zeker onder, vers 12. En op het moment dat het begint te schemeren, valt er in één keer een diepe slaap op Abraham. En opnieuw gebruikt de Bijbelschrijver dan een bijzonder woord. Wij kunnen dat ook wel eens hebben, dat je, nou ja, bij wijze van spreken, je ruikt je kussen dan nog niet eens, zeggen we tegen elkaar, je bent al weg. En opeens schrik je dan wakker. Dat overkomt mij gelukkig heel vaak. En dan zegt mijn vrouw, heb je lekker geslapen? Ik zal eerlijk gezegd, ik weet het niet eens. Zo diep ben je weg geweest. Maar hier gebruikt de Bijbelschrijver een hele merkwaardige uitdrukking. Diepe slaap. Bijvoorbeeld Jona, die ook in zo'n diepe slaap terechtkwam. die storm op zee. Toen Jona vluchtte weg van voor het aangezicht van de Heer. En als u dan Jona 1 leest, het daalt steeds meer af. Hij gaat naar de havenstad, Joppe, moet je naar beneden. Scheept af, gaat naar beneden in dat schip. Zakt weg in een diepe slaap. Sisera bijvoorbeeld, die op de vlucht was. Rende voor zijn leven, vlucht een tent in en wordt opgevangen door een jonge vrouw, Jael. En dan valt deze man dodelijk vermoeid in slaap om nooit meer wakker te worden. Nou, dat woord. Je valt weg in een diepe slaap. En er moet echt een wonder gebeuren. Wil je wakker worden. Dat overkomt Abraham hier. Terwijl hij dat niet wil, want hij wil die dieren op afstand houden. Die vogels die dat op dat aas gemunt hebben. En je zou dan zeggen, als we dat van afstand zo bekijken, we zagen Abraham steeds heel actief, waakzaam, opletten, die vogels op afstand, en in één keer schemert en bam, dan valt die slaap, die diepe slaap op Abraham. Wat komt er nu eigenlijk nog van dat verbondsbuiten terecht? Als de ene partij op zich laat wachten en de andere partij in een diepe slaap is gevallen. En daar liggen die dieren dan, te wachten. Ja, op wie? Op God die niet komt. En Abraham die er niet meer is. Juist dit moment geeft aan hoe kritisch het kan zijn. Als het gaat om Gods verbond. Dat het echt afhangt van iemand die boven de situatie staat. Die niet afhankelijk is van dieren. Die ook niet afhankelijk is van een zon die ondergaat. Maar die altijd waakt. Nooit slaapt. Nooit sluimert. Hoort u de woorden van Psalm 121? Nooit slaapt. Nooit sluimert. En die in de donkerste nachten. Voor ons zijn dat donkere nachten. De schaduw van zijn nabijheid werpt over deze geschiedenis. En laat zien dat hij op zijn tijd komt en niet afhankelijk is van omstandigheden, maar redenen neemt uit zichzelf en soeverein en vrijmachtig zichzelf openbaart. Ik zit nu in het slot van vers 12 en ziet een schrik. Grote duisternis viel op hem. Er vallen dus twee dingen achter elkaar op hem, zo wil de Bijbel schrijven zeggen. Vergun me dat ik het even zo uitdruk. Eerst die diepe slaap. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat als je in een diepe slaap bent, maar ik ben me dan van niets en niemand bewust. Ze kunnen de lamp aandoen, ze kunnen bij wijze van spreken een kanon afschieten naast je bed, maar je slaapt er doorheen. Maar in één keer, naast die diepe slaap bij Abraham, valt er dan ook een diepe duisternis op Abraham. Wat bedoelt de Bijbel schrijven daarmee? Die diepe duisternis die in één keer op Abraham valt. Wel, hiermee wordt allereerst duidelijk gemaakt dat Abraham dus op geen enkele manier in staat is om op te staan uit zichzelf. Zijn plaats in te nemen aan de ene kant van die uiteengelegde dieren. Te wachten op het signaal dat de Heere geeft. En gelijktijdig naar het midden te gaan lopen. Abraham ligt er letterlijk en figuurlijk dus buiten. En dat is een zegen, dat is genade. Het zou geen genade zijn geweest als Abraham kraakhelder was, scherp was en bij het eerste gerucht dat hij hoort meteen weet, dit is de Heere. Ik ga opstaan, ik sta klaar en ik loop hem tegemoet. Nee, God plaatst zichzelf in het middelpunt. En dat heeft Abraham uiteindelijk ook nodig om antwoord te krijgen op die vraag waarmee het allemaal begon, vers 8. Heere, Heere, waarbij zal ik weten? Dan staat er niet dat ik het van u krijg, of dat u het wil geven, maar dat ik het als een erfdeel bezit. Dus niet als een geschenk, en dat kun je wel eens hebben, dat je iets moois krijgt, maar een erfenis krijgen. Dat is een recht dat je ontvangt. En als we dat dan ook even verplaatsen in de wereld van het Oude Testament, denk aan die geschiedenis van Naboth. Agab die over zijn schutting heen kijkt en net achter zijn prachtige paleistuin ook die mooie wijngaard van Nabot ziet. En denkt van ja, die wil ik er eigenlijk wel bij hebben. En dan zegt Nabot eigenlijk twee dingen. Koning, als het van mij was geweest, of ik had het gekregen voor mijn verjaardag of wat dan ook. Ik had het met alle liefde aan u doorverkocht. Zo ongetwijfeld een goede prijs hebben gekregen. Maar als zou ik het willen, het mag niet. Waarom niet? Het is een erfdeel. Ik heb het recht ontvangen om dit recht te bewaren en door te geven. Ik ben wel bezitter, maar tegelijkertijd pachter. De eigenaar van deze wijngaard, de wijngaard van Nabot, is de grote eigenaar met een hoofdletter, de Heere God. En daarom komt God ook op voor Nabot in die geschiedenis. Want hij is de eigenaar. En Agab vertreedt dat recht met voeten. Nu stelt Abraham die vraag, heren, mag ik dit land krijgen als een gave, gift? En hoe weet ik? Nee. Wat is nou het recht? Waar stoelt het nou op? Die belofte die u gaf voor dit land. En terwijl de Heere langzaam maar zeker als die duisternis invalt en die diepe slaap op Abraham wordt geworpen door de Heere zelf en daarachteraan nog eens een keer een diepe duisternis door God over Abraham wordt gelegd, langzaam maar zeker is de Heere stap voor stap in die duisternis het fundament van zijn belofte aan het openleggen. En dat fundament ligt in God zelf. Wat opvalt, ik zie nu in vers 13, is dat de Heere tegen Abraham eerst die belofte van nageslacht impliciet indirect herhaalt. Weet voor zeker dat uw nageslacht vreemd zal zijn. Dat is een herhaling van die eerste belofte. U krijgt nageslacht. En tegelijkertijd wordt die belofte van vers 1 tot en met 5 in de toekomst geprojecteerd. Abraham krijgt een blik vooruit de toekomst in en hij krijgt van de Heere te horen dat zijn nageslacht als een vreemdeling zal verkeren in het land dat het hunne niet is. En ze zullen hem dienen en ze zullen hem verdrukken 400 jaar. Het staat hier wat vlak vertaald met respect voor de Statenvertalers. Het staat letterlijk, ze zullen slaaf wezen. Maakt nogal verschil of iemand dient en je krijgt salaris of dat je slaaf bent en je krijgt slaag. Daar zit Abraham denk ik niet op te wachten op dat antwoord. En waarom geeft God dit antwoord aan Abraham? En wij weten dat de Heere Egypte hiermee bedoelt. Abraham weet dat niet. Wat is eigenlijk de zin om dat aan Abraham te vertellen? Terwijl de Heere even later vertelt, Abraham, het zal jou niet raken. Jij zult in goede vrede komen te overlijden en bij je voorvaderen worden begraven. Waarom moet je nu zo'n man belasten met de wetenschap? Ik maak het zelf niet meer mee, maar mijn nageslacht zullen slaaf worden in een vreemd land. Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen, ik heb alles uit de kast gehaald bij wijze van spreken, om daar een antwoord op te krijgen. Er is geen antwoord op te geven. God geeft deze belofte, maar geeft geen rekenschap waarom hij deze belofte aan Abraham geeft. En als je dat dan voor jezelf langzaam maar zeker begint door te laten dringen, wacht even, wat gebeurt hier? Abraham krijgt van de Heer een belofte. Hij heeft er niet eens om gevraagd. Het is een belofte van ramp en leed. Ja, de Heer maakt wel duidelijk dat ze daar niet zullen blijven. Vers 14. Het volk dat hen onderdrukt zal God rechten. Met andere woorden, God komt op enig moment op voor al dat onrecht dat zijn nakomelingen zullen ondergaan. En straft dan ook de wrede vervolgens. Ze zullen ook beloond worden, uittrekken. Nou, dan heb je al de zinspeling op Exodus 12. Maar de waarom-vraag, waarom zegt de Heere dit tegen Abraham? Ik weet het niet. Ik hoor het graag zo meteen van u. Maar het heeft mij ergens ook wel diep vertroost. Dat Abraham dus net als u en ik sterft de leven met rafelranden. Open vragen en breuklijnen. In dit geval als het gaat om zijn nageslacht. Maar ik denk dat we het vanavond ook met alle vrijmoedigheid op onszelf mogen toepassen. Wij krijgen ons leven niet rond. En God geeft niet bij alles wat hij doet een verklaring waarom hij doet wat hij doet. Wij sterven straks met verschillende open vragen. En die vragen nemen we mee in het graf. En we laten ze daarachter. En dat is de troost, toch? Ook van begraven. Als je de Heere mag kennen, mag je veel achterlaten straks op de begraafplaats. En dat komt nooit meer terug. Breuklijnen, rafelranden, gehavend zijn, beschadigingen. Vroeg of laat loopt het allemaal op. En wie worstelt dan niet met die vraag waarom? Waarom doet God dit? Waarom greep God niet in? Waarom vervult God zijn belofte nou op deze manier? Zo'n pijnlijke manier. Denk bij Abraham, denk aan Jozef. Die dromen kreeg van al onderkoning. Maar de weg naar die troon was een weg van neergang, smaad, pijn, verdriet, eenzaamheid, onbegrip. God geeft daar geen rekenschap van. Maar wat hij wel doet, dan zit ik bij het vervolg. Als de Heere dan in die nacht gaat spreken, vers 17, als de zon is ondergegaan en het duister werd, dan is daar opeens die rokende oven en vurige fakkel. En u moet dat ook letterlijk zo lezen. Vanuit de duisternis komt die vurige fakkel tegemoet. Dus de zon gaat onder, duisternis valt in. En niet van de kant van die ondergaande zon. Maar vanuit het duister komt die vurige fakkel en die vurige gloed, die rokende oven, Abraham tegemoet. Vanuit de duisternis komt God tot Abraham. Met andere woorden, zelfs de duisternis is onderworpen aan het licht van God. Dat weet Abraham vanuit de overlevering, want God riep vanuit de duisternis het licht tevoorschijn. Zo is God. De Heere laat het altijd licht worden vanuit een hoek waarvan ik vaak denk, daar kan ik het nooit van verwachten. Dat is de meest donkere plek in mijn leven of in levensomstandigheden. Maar juist daar komt God tevoorschijn. En dat niet alleen, hij komt daar tevoorschijn en hij gaat, vers 17, tussen die stukken door. En dat is heel merkwaardig. Twee redenen is dat heel merkwaardig. Ik legde dat net al uit. In de cultuur van Abraham is het gewoon dat twee partijen naar elkaar toe komen onder één voorwaarde. Dat is dat ze gelijkwaardig zijn. Ja, dus twee koningen die op gelijk niveau staan. Er kan ook sprake zijn van gezagsverschil. De een boven de andere staat. In dat geval komen beide ook naar elkaar toe. Maar is het degene die lager staat ten opzichte van de ander die hoger staat, die dan uitspreekt, als dit verbond wordt verbroken, dan overkomt mij hetzelfde als wat die dieren hier is overkomen. Ze worden gedood. Nu gaat God alleen tussen die dieren door. En ik zeg het maar met eerbied, maar het is wel de betekenis van dit moment. Alsof de Heere tegen Abraham wil zeggen, Abraham, als mijn belofte valt, overkomt mij, wat je hier ziet. Die dieren die gedood zijn en uit elkaar worden gelegd. God zet zijn bestaan op het spel. Of zoals hij dat later zal zeggen bij de profeten, zo waarachtig als ik leef. Wat een antwoord op die vraag. Heere, Heere, waarbij zal ik dit weten? Als je die vraag leest, dan kijk je om je heen. Dan denk je, nou, dat de tekenen zijn die dieren. Of God geeft een ander belangrijk teken dat Abraham voor de rest van zijn leven mee mag nemen. En nu geeft God in het teken zichzelf tot een teken. En dan zitten we in het hart van de schrift. Maar dan trek ik die lijn wel even door aan het slot van deze Bijbellezing. Dan zitten we niet alleen in het hart van het verbond dat God met Abraham heeft opgericht. Dan zitten we ook in het hart van het genadeverbond dat God met Abraham en zijn nageslacht heeft opgericht. En waarvan zondagmiddag weer het teken en zegel van dat genadeverbond bezegeld wordt aan een van de kinderen van de gemeente. In dat teken tekent God zichzelf uit. En maakt zo het verbond afhankelijk van zichzelf. Hij is de inhoud van dat verbond. In de taal van het Nieuwe Testament, de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan zit ik in het slot, kijkt u met me mee, vers 18, en dan ronden we het ook af voor vanavond. Op dat moment, dan moet je die uitdrukking vaak lezen, ten diezelfde dag. Op dat moment maakte niet twee mens, twee partijen, maar maakte de Heere een verbond met Abraham, zeggende, aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat. Dit is dus een eenzijdig verbond. Het steunt en rust in God zelf en afhankelijk is van hem. En dan wordt het donker. Want het is nacht als God dat zegt. Nee, als we zo eindigen, dan hebben we geen zicht op het verbond. Dan is het zelfs in de nacht licht. Want als God er is, dan verandert hij de duisternis in het licht. De nacht in de dag, omdat hij erbij is. Hij die schreef, ik ben met u, alle dagen, tot de voleinding der wereld. Amen. We zingen op Psalm 85, vers 3 en 4. 85, 3 en 4. Wel, het kan zijn dat er nog vragen zijn of een bepaalde opmerking die vraag heeft opgeroepen, ja? Ja. Ja, ik had die vraag verwacht. Ik zal de vraag herhalen. De vraag is naar aanleiding van vers 18. Waar de Heere tegen Abraham zegt, aan uw zaad heb ik dit land gegeven. En dan worden de grenzen van het land ook getrokken. Hè, van de rivier van Egypte, dus de Nijl, tot aan de grote rivier, de rivier Eufraat. Dus dat hele gebied, vanaf de Nijl tot aan de Eufraat, dus ook het huidige Irak. Dat is dan het beloofde land. En dan stelt u denk ik twee vragen, als ik het goed heb gehoord. Van ja, waar is ooit die belofte vervuld en zal die belofte wel ooit vervuld worden? Heb ik het zo goed gehoord of niet? Ja. Nou, in de geschiedenis van het Oude Testament is er één moment waarvan je kunt zeggen, deze belofte is op dat moment realiteit. En dat is tijdens de regering van David. Maar dat is maar voor een korte periode, want al tijdens de regering van Salomo zie je dat het begint af te brokkelen. Hè, de grenzen van het beloofde land. Dus dat is één. Twee, als het gaat om de contouren van deze belofte, de eerlijkheid gebied te zeggen, dit is een moment in het Oude Testament waarvan je kunt zeggen, nou, hè, we hebben nu wel een beetje in zicht waar de grenzen lopen. Maar er zijn nog een aantal andere plaatsen in het Oude Testament waar ook de contouren van het beloofde land worden getekend. En als je die drie platen naast elkaar legt, dan wijken ze onderling best nog wel van elkaar af. Niet als het gaat om de kern, maar wel als het gaat om de randen. Wat je ook kan zeggen is dat als het gaat om die andere plaatsen in het Oude Testament, dat, zo lees ik het tenminste, beloften zijn die nog open liggen. Ja, dus dat is een tegemoetkoming aan uw tweede vraag. Maar ik zeg met heel veel voorzichtigheid, zo lees ik het. Met de nodige slagen om de armen. He, want je kan er ook een hele verkeerde manier mee opgaan door meteen dikke lijnen te gaan trekken, ook in de huidige situatie van het Midden-Oosten. En als je dan niet uitkijkt, en dat proef ik hier en daar wel, ook in Nederland, maar ook wel in Amerika onder bepaalde christenen, die daarmee dus eigenlijk ook het handelen, politieke handelen van de staat Israël op dit moment gaan sanctioneren. En daar ga je grens over, denk ik. Ja. He, dus ook geen moeite mee hebben met nou ja, bepaalde acties die het Israëlische leger op dit moment onderneemt. Terwijl je daar denk ik ook wel je vragen bij kunt stellen. Ook vanuit het Oude Testament zelfs. Dus, ja, maar goed, dit is echt een terrein bezaaid met mijnvelden. Ja. Maar dat daar beloften open liggen voor het beloofde land en dat het Joodse volk ook vandaag de dag vanuit de schrift kan zeggen, dit land is door de Heer aan ons toegezegd, dat staat voor mij buiten kijf. Maar dat legitimeert niet dat ze de vervulling van die belofte eigenhandig moeten gaan uitvoeren. Dat is denk ik iets anders. Ja. Juist de tegemoetkoming aan uw vraag? Ja? Goed. Andere vraag? Ja? Ja.
Mag ik dan een poging doen wat ik denk?
Ja, ik vermoed denk ik ook wat ik ga horen. Maar
ik weet het al.
Nou, ik ben geen helderziende. Maar ik zei het ook om te prikkelen, maar ik wacht het even af. En ik zal zo meteen zeggen dat is dit.
Maar ik heb het niet te zeggen dus.
Ja, zeker wel, want ik kan me ik kan me ook goed vergissen. Dat zou ik het ook zeggen. Dan zeg ik, ik heb me vergist.
Israëlieten de opdracht om Kanaanieten te doden, want dan is de
Het is niet helemaal wat ik dacht, dus ik heb me vergist. Ik zal zo meteen zeggen wat ik denk. Nee, ik zal de vraag ook herhalen. U zei net van waarom de Heere nu aan Abraham deze belofte geeft. In die zin dat zijn nageslacht voor ruim 400 jaar in Egypte als slaaf zal dienen. De Heere geeft er ook een reden bij. De zonde van de Amorieten. Ze hebben zich nog niet eigenlijk het land ontzondigd. Zo moet je het lezen. Het recht op het land hebben ze nog niet volkomen verzondigd. En dat is waar. He, dus, en dat is dan, zo leest u dat dan ook, ook terecht trouwens, dat zegt van ja, maar wacht even, dit is wel een bemoediging voor Abraham geweest. Want die staat daar wel met zijn tent midden in dat land. Natuurlijk ook met de vraag, maar hoe gaat God die belofte vervullen? He, al die Kanaanieten om me heen. Terwijl God zegt, dit land is, dit, in de belofte is het al voor je. He, dus wat u bedoelt te zeggen is, de Heere geeft een vooruitblik en belooft daarin dat hij er zelf voor instaat dat dit land aan Abrahams nageslacht wordt gegeven. En dat God dat ook doet op een moment waarin hij het recht heeft om het te doen. Nou, dat motief van recht, dat de Kanaan niet het land hebben ontzondigd, dat komt in het Bijbelboek Jozua natuurlijk weer terug, daar verwees u ook naar. Dat is allemaal waar. En daar val ik u meteen ook heel bij. Maar wat ik bedoelde te zeggen is, het zou je maar gezegd worden, ik probeer me even te verplaatsen in de, voor zover dat kan, in de schoenen van Abraham. Ik hoop het nooit te horen, dat mijn nageslacht, als ik dat mag krijgen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, nou, achterkleinkinderen enzovoort, vreselijke dingen mee zullen maken. Ik weet dat het gaat gebeuren vanuit de Bijbel, Openbaring. Maar dat het zo concreet wordt toegespitst op je nageslacht, waarom zegt God dat zo? Waarom verzwijgt hij niet dat moment dat de nakomelingen van Abraham als slaaf zullen gaan dienen in Egypte? Om Abraham niet te belasten met het verdriet dat hij daarvan al heeft. Zo stel ik me dat dan tenminste voor. En op die vraag heb ik geen antwoord. Wat ik dacht dat u zou zeggen is, maar er ligt natuurlijk ook een geweldige troost in. Want die nakomelingen, als ze straks uiteindelijk in Egypte erachter komen, hier is het dus niet. Want er staat een farao op die Jozef niet heeft gekend en die begint dan die slavernij te ontketenen. Kunnen terugvallen op Gods belofte aan Abraham. En dan zie je dat Exodus daarmee ook begint. Het geroep van de kinderen Israëls is tot voor mijn aangezicht gekomen. En dat God dan omwille van het verbond met Abraham, Isaac en Jacob ook Mozes gaat roepen enzovoort. Dus je ziet wel lijnen lopen naar voren, zoals u die ook trekt. Maar ik vroeg even aandacht voor de persoon Abraham zelf. En dat heeft mij in die zin. Ja, ja, zeker. Absoluut, ja. Dat geef ik direct toe. Hè. Dat de Heer ook in die belofte uitlegt hoe hij die belofte gaat realiseren. Maar het lijkt me wel een last, als je dat weet. Ja. Maar goed. Dank voor uw vraag. Ja. Anderen. Ja.
Naar Noach en later ook naar het verbond in Genesis 17. Wat is eigenlijk van dit verbond dat hier gesloten wordt?
Ja, ik heb die vraag bewust laten liggen. Dat is niet om me nu eruit te redden, maar ik denk dat je die vraag pas echt kan beantwoorden bij Genesis 17. Als God ook het teken bij dat verbond gaat geven. Wat je wel ziet is dat de Heer stapsgewijs dat verbond steeds meer inhoud gaat geven. Genesis 12, Genesis 15, Genesis 17 en later nog een moment. Maar ik denk dat je pas echt die vraag kan beantwoorden, wat is het karakter? Nou, mijn diepe overtuiging is dat het genadeverbond. Maar ik heb Genesis 17 nodig om dat uit te kunnen leggen. Ja, hier valt voor het eerst eigenlijk het woord verbond. Hè? Dat de Heer met Abraham een verbond sloot. En in Genesis 17 krijgt Abraham dat teken bij dat verbond. En hij moet dat teken ook toepassen op alle jongens en mannen, inclusief Ismaël later, van zijn tent. Nou, ik heb al een keer een opmerking te loops gemaakt. Toen Abraham voor het eerst dat teken van de besnijdenis ging toepassen, werden er 100-voudig meer mensen besneden dan mensen van het nageslacht van Abraham. Het waren maar 2 kinderen uiteindelijk. Terwijl in het huis van Abraham tientallen slaven waren met kinderen enzovoort, hè, jongens. Dus ik heb die vraag eigenlijk bewaard ook voor Genesis 17, maar ja, langzaam maar zeker komen we wel bij het antwoord op die vraag. Ja, is het genadeverbond. Ja. Ja. Ja.
Dat hij dan op die manier liet zien dat als hij zou zijn, hij God zegt op het spel zou zetten. Zou je ook zo kunnen zien dat, zelfs de Heer zelfs zegt: van als Abraham, als jij en je nazaten het niet aan het verbond houdt, dan kost dat mij mee. Zie dat niet aan het kruis.
Ah, dus de vraag is: de Heer gaat tussen die dieren door en daarmee maakt de Heer zichtbaar. Van, ik zet mijn bestaan op het spel, met eerbied gesproken. En nou, ik verwees natuurlijk naar die uitdrukking later in het Oude Testament, zo waarachtig als ik leef. En nu koppelt u daar de vraag aan van, ja, maar wacht even, de Heere laat dan ook zien aan Abraham, als jij je niet houdt aan dat verbond, dan...
Ja, dan kost het eigenlijk mijn bloed.
Ja, precies. Ja, dan kost het mijn bloed. Dus met andere woorden, mag je in die beweging ook de lijn doortrekken naar de Heer Jezus. Ik denk het niet. Waarom niet? Wat in dit hoofdstuk sterk wordt benadrukt is dat het verbond dat God heeft opgericht rust in het bloed. En dat geeft de Heer ook het recht om met iemand als Abraham, die er buiten staat. Nou, we hebben Abraham in de afgelopen week ook een beetje gevolgd. Wat er allemaal misging in Egypte bijvoorbeeld. Met Abraham dat verbond opricht. En de troost van dat verbond is dat het van één kant komt. En dat Abraham ook na het oprichten van dit verbond, dat zullen we ook later wel zien, dan gaat het nog een paar keer mis, steeds terug mag vallen op de eenzijdige trouw van de Heer. En waarom is God daar eenzijdig in zijn trouw? Omdat hij zelf het initiatief neemt om dit verbond op te richten. En dat verbond nog eens een keer laat funderen in dieren die geofferd worden. Op dat punt kun je wel de lijn doortrekken naar de Heer Jezus. Maar op het moment dat wij dit verbond afhankelijk gaan maken van geloof of gehoorzaamheid van Abraham, dan hebben we van het genadeverbond een werkverbond gemaakt. Ja. Maar goed, daar ligt ook straks de lijn naar Genesis 17, want hier zit ik ook heel veel persoonlijke vragen. God is niet afhankelijk van onze geschiktheid. En hij laat zich ook niet meevoeren door medelijden. Gelukkig is de Heere eerlijk en betrouwbaar en behandelt hij iedereen op dezelfde wijze. En biedt hij aan iedereen ook eenzijdig dezelfde genade in Jezus Christus aan. Ja. Juist een antwoord op je vraag? Ja, ik zag net hier ook een vinger nog. Ja, Willem. Ja, ik ben daar een beetje stilzwijgend aan voorbij gegaan, omdat je het woord offer niet tegenkomt in deze geschiedenis. Er zijn zelfs uitleggers die zeggen van ja, de Heer gaat wel door die dieren heen, maar ze blijven intact. Nou, ik neig erna om te zeggen nee, dat gebeurt hier niet. Heb je het woord offer hier nog nodig om je voor te kunnen stellen als die vurige fakkel zo over dat pad met bloed gaat, dat het dan inderdaad ook verterend is. En dat de Heere juist ook in die beweging die hij maakt, vanuit die duisternis zo naar Abraham toe, over dat spoor van bloed, duidelijk maakt aan Abraham, de enige manier waarop ik tot je kan komen is in de weg van het offer. Dus een antwoord op jouw vraag, ja, je mag dan inderdaad ook de lijn doortrekken naar de Heer Jezus, maar ik was daar wat voorzichtiger in, omdat je het woord offer hier niet zo expliciet tegenkomt. Ja? Andere vraag. Ja?
Drie jaar.
Ja.
Heeft dat nog een bepaalde betekenis?
Ja, volgens sommigen wel. Ja. Nou, die leggen dan de lijn naar bijvoorbeeld de periode die de nageslacht van Abraham in Egypte gaat verblijven. Ja, ik zie het eerlijk gezegd zelf niet. Dus Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je, en ik kom het ook niet tegen in soortgelijke situaties uit deze tijd, de teksten waar ik net naar verwees, dat daar dus ook het leeftijd van een dier meteen ook een symbolische betekenis krijgt in het sluiten van een verbond. Nee. Dus. Andere vraag? Niet? Nu, dan sluiten we het af met gebed. En zullen we zo meteen nog Psalm 89, vers 14 en 15 zitten. Maar dat doe ik voordat. Je bent vanavond voor het laatst hier voorlopig in ons midden, toch? Of niet?
Ja.
Ja, wanneer hoop je te gaan?
Morgen.
Zie je? Morgen vliegt Daan met Carla 10 uur naar Namibië. Dus ik zag je binnenkomen en ik dacht, nou, volgens mij moet jij je koffers inpakken. Maar ja. Oh ja, precies. Ja, ja, ja. Goed. Nou, maar het is wel goed om het ook in het gebed voor te leggen. Dus we zullen ook voor jullie bidden. Laten we bidden. Dank, Heere, dat wij rondom uw woord mogen samenkomen terwijl het buiten langzaam maar zeker donker wordt. En dat ontmoeten we ook in het gedeelte dat wij samen gelezen hebben. Niet alleen in een duister moment, als het gaat om het machtige gebeuren van toen, toen u uzelf openbaarde ook in Abraham. En door Abraham aan zijn nakomelingen en door de verbreding van uw verbond ook aan ons en aan onze kinderen of kinderen van de gemeente. Maar u laat daarin ook zien dat er geen duisternis voor u onbereikbaar is en dat ook geen mens voor u onbereikbaar is. Ook niet een mens waar een diepe slaap op is gevallen. Een slaap waar als er geen wonder gebeurt, iemand daarin achterblijft. In die duisternis. Maar u roept met macht en met majesteit. En uw stem klinkt door de rode waas van het bloed. Het bloed van de Heer Jezus Christus. Zo spreekt u tot zondaren. Zo wilt u omgang hebben met mensen die in zichzelf voor u niet kunnen bestaan. En zo verheerlijkt u uw eigenschap en deugd. U laat zien dat u daarin God bent. Ik ben de Heere. We bidden u, Heere, geef dat dat ook steeds meer het fundament mag worden van ons leven. Ook na ontvangen genade. Als we opnieuw met lege handen en alleen maar tekortkomingen moeten knielen voor u. Met het belijden, ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die kan bestaan voor uw aangezicht. En dat u opnieuw bevestigt, ik ben de Heere. Die u uitgeleid hebt, geroepen, getrokken uit de duisternis tot het licht, om de deugden van u groot te maken en te verheerlijken, en u daarin ook te aanbidden en te danken. We bidden om die zegen, Heer, om die genadegave. Vergezel ons ook als we deze plek verlaten. Wees ons nabij bij alles wat we hopen te gaan ondernemen, ook in de dagen die nog tussen deze avond en de zondag liggen. Wilt u in het bijzonder ook met Daan en Carla zijn. Beschermt u hen, Heer, als ze morgen afreizen naar Namibië. Geef dat ze veilig mogen arriveren. Wilt u als de God van Abraham, Isaac en Jacob, de vader van de Heer Jezus Christus, ook met hen zijn, ook daar. In de periode die ze tegemoet gaan, ook tot zegen wil stellen. Tot blijvende zegen voor hun beiden en persoonlijk. Maar ook met het oog op de plaats die u voor hen hebt weggelegd. Ergens in uw koninkrijk. De plaats is aan u, maar u bent de koning van de ganse aarde. Hoor zo ons gebed, om Jezus wil alleen. Amen. Wel, we zingen nog Psalm 89, vers 14 en 15.